Nou, jullie hebben al gehoord, ik ben Henk Leijendekker, samen met Willemien hier. Ik ben geen dominee, ik ben makelaar, ik ben ondernemer. Dus ik verkoop huizen en zo. En dus je snapt wel dat wij het heel druk hebben, hè, op dit moment. Veel verkopen. Ik ben 48, ik heb 40 jaar in de woestijn gelopen en na 40 jaar kwam ik aan in het beloofde land. Nou, dat ging niet over één nacht ijs, dat snappen jullie wel. Een ondernemer die regelt alles zelf. En als je dan de touwtjes uit de handen moet geven, dan dat gaat niet zomaar lukken. Maar God is genadig. Ik zal er misschien straks nog iets over delen. En ik heb het thema van vanavond is wandelen met God in de 21ste eeuw. Wandelen met God in 2022. Nou, als je dat tegen mij had gezegd 8 of 10 jaar geleden, dan zou ik je echt niet geloofd hebben. Wandelen met God. Wat is wandelen met God? Ik kende God niet eens. Ik zat in de kerk, in de gereformeerde gemeente. Ik wist niet eens wie God was. En ik ging gewoon mijn eigen leven leven. Laat staan dat ik jullie nu zou kunnen vertellen wat wandelen met God is in 2022. Nou, ik ga iets delen uit mijn leven. Hoe dat ik leef en wandel met God. Het is echt onvoorstelbaar, maar het is echt zo. Als er voor mij genade is, is er voor jullie allemaal genade. Want als ik zou delen met jullie hoe dat ik geleefd heb. Paulus zegt, ik ben de ergste van allemaal. Maar goed, toen was ik er nog niet. Ik denk als Paulus nu geleefd had, dat hij misschien had gezegd van, nou ja, op Henk-Jan na dan. Maar er is één tekst die telkens bij mij terugkomt, dat is Genesis 17 vers 1. Daar staat, ik ben God de Almachtige, je mag hem erbij pakken en dan hou hem maar erbij. Ik ben God de Almachtige, staat er. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus aan de ene kant staat er, ik ben God de Almachtige. En aan de andere kant staat er, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus het ene gaat over God en het andere gaat over jou en over mij. En er staat, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zou zeggen, gewoon doe relaxed. Doe gewoon relaxed. Loop niet te haasten als het niet nodig is. Ga niet rennen. Voel je niet veroordeeld als je ergens de tijd voor neemt. Maar wandel. En weet dat ik, de Almachtige, meer van jou weet en jou beter kent dan jij jezelf kent. Want God is de Almachtige. Jij denkt dat je jezelf kent. Maar er is er maar één die jou kent en dat is God. En die kent jou beter dan dat jij jezelf kent. En God zegt, ik ben de Almachtige. De schepper van hemel en aarde. Ik heb je aanvaard als zoon, als dochter, als kind. Ik heb jou lief. Ik heb jou lief zoals jij bent. Ik heb jou genade gegeven. En dan ga ik er maar even vanuit dat het voor jullie allemaal geldt. Daar kom ik straks op terug. Dat ik jouw vader ben. Dat ik jouw rugdekking geef. Dat jij mag vernachten in de schaduw van de Almachtige, staat er in Psalm 91. Dat betekent als je in iemands schaduw loopt, dat je pal naast iemand loopt. Dus als God zegt, jij mag schuilen in mijn schaduw, zo dicht is die bij je. God de Almachtige, als een pantser staat er. En hij heeft autoriteit. Hij is de hoogste autoriteit. Ik zou tegen Job kunnen zeggen, ik bescherm jou. Maar als er hier een vent binnenkomt die 2 meter groot is en 1,5 meter breed. Ja, dan zijn het loze beloftes, want ik heb niks meer te vertellen. Maar degene die dit zegt, dat is de Almachtige. Hij heeft de hoogste autoriteit. Niks is tegen hem opgewassen. Dus dit. En die zegt, ik ben de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Vooral in situaties waarin jij en ik de controle verliezen. Ziekte, pijn, verdriet, rouw, dreigende problemen in je relatie, dreigende echtscheiding misschien wel. Tieners die de verkeerde kant op gaan, die het ravijn ingaan. Hebben wij ook meegemaakt. En onze zoon Luc die aan de joint zit en om 4 uur 's nachts thuis komt. En die steeds witter wordt en zichzelf niet verzorgt. Dat zie je gewoon gebeuren. Problemen op je werk, financiële problemen, noem het maar op. Misschien leef je in angst, misschien is er iets in jouw leven wat je nog nooit met iemand gedeeld heeft en wat telkens terugkomt. Moeilijke dingen, misschien zit je in een burn-out of zo, problemen in de kerk, in de gemeente. En God zegt, ik ben God, ik ben de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Alsof God zegt, blijf in de rust, ga niet stressen, wat de omstandigheden ook zijn. Wat er ook lijkt te gebeuren. Wij kennen het gezegde wel, een mens lijdt het meest van hetgeen die vreest. Ja. Ook christenen, ook broeders en zusters, die zie ik lijden. Over iets waarvan ze denken dat dat gaat gebeuren. En dan denk ik, ja, ook als het gebeurt, zo wat. Ga maar met me mee naar 2 Koningen 6. En dan gaan we zo lezen vanaf vers 13, maar ik zal eerst zeggen wat daar gebeurt. Syrië is in oorlog met Israël. Syrië legt hinderlagen voor het leger van Israël, doet op alle mogelijke manieren zijn best om Israël te verarmen, om Israël kapot te maken. En elke keer als ze een hinderlaag leggen voor het leger, dan maakt God het bekend aan Elisa. Elisa zorgt dat de boodschap bij de koning komt en het feest gaat niet door. En die koning van Syrië wordt helemaal moedeloos. Die zegt, hoe kan dat nou? Hoe is dit nou mogelijk? Elke keer als wij een hinderlaag leggen, dan gebeurt het niet. En dan zeggen zijn knechten, ja, ze zeggen, dat is koning, er is daar een profeet, een knecht van God. En alles wat u bespreekt, zelfs in uw slaapkamer, dat maakt u bekend bij de koning. Maar ik ben blij dat het niet bij ons zo is. En misschien bij jullie ook wel. Alles wat je bespreekt. En dan zegt die koning, ga hem maar halen. En dan stuurt je een heel leger richting Elisa. En dan lezen we dat in vers 14, dan stuurt die paarden en strijdwagens een groot leger. En die omsingelen heel die stad. En dan vroeg in de ochtend komt de knecht van Elisa naar buiten. En die kijkt en die ziet daar in de heuvels om hem heen, ziet hij allemaal soldaten, een groot leger, strijdwagens. En hij kijkt om zich heen en denkt, dit is een verloren zaak. In vers 15, de dienaar van de man God stond heel vroeg op, ging naar buiten en zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en ziet, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Die knecht, wat die knecht zag, was realiteit. Hij zag dat hele leger. Hij denkt, het is een verloren zaak. Elisa komt naar buiten. Wat ziet Elisa? Die ziet ook dat hele leger. Die ziet hetzelfde. Maar Elisa ziet nog meer. Elisa ziet wat achter hem staat, wat bij hem staat, wat met hem is. En die zegt, Heer, open zijn ogen, dat hij het ziet. Als jij, als ik weet wat onze positie in Jezus Christus is, hoeven we nergens bang voor te zijn. Nergens. Ik zeg God, ik ben God de Almachtige, zegt hij. En jij wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wees trouw, wees liefdevol, wees vergevingsgezind. Dien de ander. Acht de ander uitnemender als jezelf. Laat de liefde van God zichtbaar zijn in alles wat je doet. En ik weet hoe moeilijk dat het is. Tuurlijk is dat moeilijk. Maar dat is wat God van ons vraagt. Bekommer je om de ander. Wees barmhartig. Wees genadig. Wees eerlijk. Wees transparant. In alles wat je doet. In je gezin, in de relatie, in je sport, in je werk. In alles wat je doet. Wees oprecht. Wandel, relaxed. Maar wees oprecht. In 2014 ben ik tot geloof gekomen. Ja, eigenlijk tot geloofsgehoorzaamheid. Daarvoor was ik een kind van de toorn. Net als jij, als je Jezus niet kent. Dat is het toch? Als je Jezus niet kent, dan ben je een kind van de toorn. Dan ben je niet onderweg naar de hemel, maar je bent onderweg naar de hel. Toen ik nadacht over de vraag, bestaat God? Toen realiseerde ik mij, als ik vandaag tegen een boom rij, hebben God en ik geen gesprek. Want God trapt mij zo in de hel. Dat stond voor mij vast. Misschien denk jij, ik heb nog wel aardig geleefd, maar dat had ik niet. Dus dat was duidelijk. En een derde weg hebben we niet. Want in Johannes 3, vers 16, daar staat, als jij de keus niet voor Jezus maakt, dan ben je reeds veroordeeld. Dus we hebben geen neutraal terrein. Die Oekraïners die voor hun huis gaan zitten, die zeggen, ik doe niet mee aan deze oorlog. Wij snappen allemaal dat het zo niet werkt daar. En we leven hier in een geestelijke oorlog. Dus als jij denkt, ik doe niet mee met deze oorlog, dan weet ik al wat de kleur is, want dat kan namelijk niet. Je bent onderdeel van de oorlog. En het is geestelijke strijd en God heeft jouw redding op het oog en de Satan die heeft jouw ondergang op het oog. Alleen de grote vraag vanavond is, wat wil jij? Je zult de keus moeten maken. Als je, voordat je hier de deur uitloopt en je hebt nog niet gekozen voor Jezus. Ja, je mag naar mij toe komen, je mag naar Job of naar een andere broeder of zuster, maar maak de keus. En misschien denk je van, ja, maar ik ken hem niet eens. Er staat in 1 Petrus 1 vers 9 of vers 8, hoewel u hem niet kent, heeft u hem lief. Je gaat hem leren kennen als je met hem omgaat. Ik deed de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat staat er in Efeze 2. Ik deed de wil van het vlees. Ik deed de wil van mijn gedachten. Waar ik aan dacht, dat deed ik. En er waren dingen die wilde ik niet doen, maar ik deed ze toch. Dus ik was slaaf. En afgelopen week in mijn stille tijd, toen was het net of God mij weer de spiegel voorhield. Dat ik in één keer besefte dat ik 40 jaar lang iedere morgen van huis ging en 's avonds thuis kwam en van minuut naar minuut zondigde, bewust of onbewust. 40 jaar lang, elk uur. Misschien dan niet die 8 uur dat ik sliep. Geen idee. Maar dat is 225.000 uur. Dat ik gezondigd heb elk uur. Want ik leefde zonder God. Maar toen ik daarover nadacht, toen raakte mij dat diep. En dat brak mijn hart en ik bad om vergeving voor zonden die al vergeven zijn. Want ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Maar in Efeze 2 staat, maar God die rijk is in barmhartigheid. Staat er. Dus ik leefde in de zonde, als kind van de toren. Maar er staat in Efeze 2, er staat, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij nog dood waren door de overtreding, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Uit genade. Genade is iets wat je ontvangt waar je helemaal geen recht op hebt. Dus als jij nog denkt dat je genade moet verdienen, stop daar na vanavond mee. Volslagen nutteloos. Jezus zegt, kom naar mij toe. Kom, koop. Zonder geld. Dat is genade. Dus ik heb 40 jaar zonder God geleefd. Ik heb 40 jaar niemand over Jezus verteld. Niemand. Denk ik daar vaak over na? Nee, want ik strek me uit naar wat voor me ligt. Ik kijk niet achterom. God liet het me nu zien. Eigenlijk in 8 jaar tijd dat ik met God leef, was denk ik het eerste moment dat het me zo diep raakte. Na mijn bekering. Natuurlijk heb ik geworsteld in mijn ommekeer met mijn zonde. Ik denk, hoe kom ik daar vanaf? Maar nadat ik tot geloofszekerheid ben gekomen en zeker wist dat ik gered was, kwam de vraag naar mij toe, wat is nou mijn plek? Wat is mijn positie? Ik verkocht huizen. Maar ik zat achter mijn bureau en ik was zo vol van de liefde van God. En ik dacht, ja, het heeft helemaal geen zin dit. De zonde van de tijd. Ik zit een beetje bezig met nieuwe opdrachten en allemaal dat soort dingen. Denk, de mensen gaan verloren om me heen. Dus ik dacht, ja, ik moet of dominee worden of ik moet naar Afrika toe. Of ik denk, ja, dat zoiets moet er gebeuren. En mijn broers die ook in het bedrijf zitten, die maakten zich al zorgen. Die zeggen, wat gaat hij nou doen? Maar goed, ik kreeg dat niet helder. Toen zei ik tegen God, laat me dan maar scheppen mijn geld verdienen, want dan kan ik mensen helpen. Nou, dat ging ook niet, want we zaten in een crisis. En toen besefte ik opeens dat God wilde niet het geld. God wilde niet dat ik grote dingen ging doen. God wilde mij. Hij wilde mij, persoonlijk. Niet mijn geld, niet mijn spullen. Hij is God de Almachtige. En ik mag wandelen voor zijn aangezicht en eerlijk en oprecht zijn. En toen dacht ik, maar ik wil ook getuigen van zijn liefde, want ik had zo'n diepe vrede. Maar in het begin ervaarde ik nog schaamte en terughoudendheid. In het begin wist ik niet dat God, dat hij zo dicht bij mij was, dat hij achter me stond, dat hij om mij heen was, dat hij met zijn geest door mij heen werkte. Ik dacht, ja, ik moet dat gewoon gaan doen, weet je wel. Ik moet mensen gaan vertellen over Jezus. Maar ik voelde nog een belemmering om dat te doen. En ik ben gaan bidden daarvoor. In mijn stille tijd, die weken daarna, bad ik iedere morgen, zei ik, Heere God, ik bid, maak me vrij. Want ik wil mensen vertellen dat het echt waar is dat Jezus leeft. Ik ken zoveel mensen uit de reformatorische gezindten die geloven wel in God, maar ze weten niet dat Jezus leeft, dat er genade is. En langzamerhand werd die drempel lager en lager en lager en op een gegeven moment was die drempel weg. Toen ervaarde ik, nu ben ik echt vrij. Vrij om te getuigen van Jezus. En dat betekent als makelaar, kijk, ik kom bij mensen thuis, ik zit aan de keukentafel, ik heb elke dag ontmoetingen. En dan gebeurt er van alles. En ik zal je eens een voorbeeldje geven hoe dat het dan gaat. Een tijdje geleden belt mijn broer mij op en hij had een bezichtiging op zaterdag om 10:00 bij een huis, wat hij doet. Wij hebben een beetje klantcontact, hè. Ik heb zo mijn huis en hij en mijn andere broer ook. En soms loopt het een beetje door elkaar, maar je wil niet dat die klant elke keer iemand anders heeft. Dus zeg, Henk-Jan, dat huis, ik heb zaterdag een bezichtiging, maar ik kan niet. Wil jij die bezichtiging overnemen? Ik zeg, ja, is goed. Ik zeg, wat is het voor een huis? Ik was er nog nooit geweest. Ja, hij zegt, het is wat ouder huis. Ik zeg, en die mensen? Ja, er woont een vrouw in van een jaar of 60. Heel makkelijk. Hij zegt, dus joh, dan lossnij ik allemaal op. Dus nou ja, oké, ik dacht, ik ga een kwartiertje eerder. Kan ik er even doorheen lopen en dan heb ik het gezien. Dus ik stap dat huis binnen en er zit een vrouw aan de grote tafel. Die zit sigaretten te roken, de tv staat kogelhard aan. Er liggen van die grote boksen met Camel sigaretten liggen op tafel. En ik kom binnen, ik zeg hallo. En ze zegt hallo. En ik zeg, nou, ik ben een broer van Geert. Ja, dat dacht ik al. Ik zeg, mag ik even een rondje lopen? Ja hoor, kijk maar rond. Dus ik denk, nou, huppakee, even door de huis. Ik loop zo naar boven, ik trek een paar deuren open. En vervolgens roept ze nog naar mij achterna, wilt u koffie? Maar ik dacht, ja, die mensen die komen zo. Hè. Dus ik zeg, nee, dat hoeft niet. Wat zegt u, zegt ze. Ik zeg, ja, doe maar met melk. Ik dacht, ja, laat maar. Dus ik kom beneden en ik ga zitten. Nou, ik kijk zo op mijn telefoon. Ik denk, 12 minuten. Ze had de koffie ingeschonken. Ik denk, 12 minuten om haar het evangelie te vertellen. Dus ik pak mijn kopje, ik neem een slok, ik kijk eraan. Ik zeg, gelooft u ook in de Heer Jezus? Want ik dacht, ja, in 12 minuten kan ik niet zoeken naar een opening. Kan ik niet bidden voor een opening. Kan ik maar beter gewoon gelijk de vraag stellen. En ze schrok soort van, want ja, ze had dat niet aanzien komen. En toen zegt ze, ik denk, ja, ik geloof dat wel, zegt ze. En toen zegt ze tegen mij, maar waarom vraagt u dat? Ik zeg, nou, omdat ik het eerst niet geloofde en nu wel. En Jezus heeft alles in mijn leven veranderd. Ik zeg, ik heb nou zo'n blijdschap. Dus ik dacht, heb u dat ook? En toen zegt ze, keek ze me aan, ze zegt, maar hoe is dat dan gebeurd? Nou, toen heb ik in 10 minuten verteld van de liefde van God. Natuurlijk een korte versie. En zo getuigd van zijn liefde. En, maar goed, toen stonden die mensen aan de deur. om te bezichtigen. Dus die mensen komen binnen, ik loop met die mensen een rondje, ik trek een kelderdeur open, ik zeg, nou, gaan we naar beneden. Dus die mensen lopen naar beneden, ik lach een keer tegen die mevrouw. Weet je wat ze zegt? Ik zie het ook al nu, meneer, zegt ze. Maar goed, die mensen zijn weg. Ik dacht van, nou, ik ga nog even bij haar zitten en ik zeg, mag ik eens vragen, hoe is uw leven gegaan? En toen begon ze te vertellen waar ze geboren was, dat ze misbruikt was, haar vader vermoord was, die zat in de drugs. Een en al ellende, tot ze uiteindelijk zelf in tranen uitbarstte. En toen dacht ik, God, wat bent u groot, dat u mij aan deze tafel zet, met deze vrouw. En toen ze heel het verhaal heb gedeeld, toen heb ik zo voor haar mogen bidden, haar zo mogen bemoedigen, haar mogen wijzen op de Heer Jezus. En ik liep naar buiten en dacht ik, wat bent u een grote God. Ik stap hier gewoon naar binnen, er is geen opening, er is geen inleiding, er is helemaal niks. Alleen, ik krijg steeds meer vertrouwen dat God met mij is. Ik weet het gewoon. Ik praat wel eens met God en dan zeg ik, Heer, ik heb nu mijn deel gedaan, nu bent u aan de beurt. Ik kan niet meer doen dan vertellen over de Heer Jezus en zijn liefde, maar hij moet met zijn geest komen om het in het hart te brengen. Het is een samenwerken met God. Gaat het allemaal vanzelf? Nee. Wat is het grote geheim? In hem blijven. Ik heb periodes gehad in mijn leven dat ik niet de stille tijd hield en dat ik gewoon geen zin had. En dat God mij wel gebruikte, maar dat de bron opdroogde. En de deur naar zonde op een kier ging. En dat ik dat ook ervaarde en dat ik dacht, ja Heer, dit werkt allemaal niet. Ik moet in u blijven en dan blijft u in mij. En dus met andere woorden, het hangt van mij af. Ja, dan wordt het dus niks. Zo'n discussie kreeg ik met God. Na een paar maanden, het vuur begon te missen. En toen dacht ik, ja, dit is niet het leven wat ik wil. En toen heb ik echt geschreeuwd naar God. Vanuit mijn auto. Onderweg naar kantoor. Zei ik, Vader, wees mij genadig, maar ik wil leven in de overvloed. En ik zal mij hiervan bekeren. En ik ga vandaag mijn Bijbel weer pakken. Maar ik heb één verzoek. Spreek tot mijn hart. Als ik het woord open. En ik zat die maandag op mijn kantoor en het was halverwege de dag. Ik dacht, dat ga ik vanavond doen. En ik zie opeens mijn kantoorbijbel liggen. Had ik al maanden niet opengeslagen. Ik dacht, de Bijbel. En ik pak mijn Bijbel en ik blader en ik kijk waar ik ben gebleven. Met mijn markeringen kon ik zien. En ik moest beginnen in Judas. Dat briefje, weet je wel, vlak aan het eind van de Bijbel. Judas. Ik dacht, Judas, wat heb je te vertellen? En ik begin te lezen, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus. En verder kwam ik niet. Het sloeg in als een bom. Gewoon, het knalde zo mijn hart in. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus. Ik dacht, ben ik bereid om een slaaf van Jezus te zijn? Kan ik zeggen, Henk-Jan, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus? Ik ben op mijn knieën gegaan. Ik zeg, Heer, hier is mijn leven. Ik wil een slaaf van u zijn. Een dienstknecht die zijn eigen geen druk maakt om zijn dagelijkse dingetjes, maar die leeft in afhankelijkheid van u. In het begin voelde het als een zwaar juk. Ik moet getuigen, ik moet getuigen, ik moet getuigen. Ik ging op eigen kracht. Ik werd er moe van. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Jezus zegt, mijn last is licht. Hè, mijn juk is niet zwaar. En voor mij voelt het als een zwaar juk. Zo van, oké, er komt iemand binnen, kent die Jezus al, ga ik hem vertellen over Jezus. En toen dacht ik, Heer, volgens mij doe ik iets niet goed. Ik heb toen geleerd, als de boze je geloof niet kan roven, dat kon niet bij mij niet, ik was zo sterk in mijn geloof. Als de boze je geloof niet kan roven, dan jaagt hij op. Let maar op. Dat is een valstrik. Als je sterk bent in je geloof, dan gaat hij je opjagen. Dat heb ik al veel om mij heen zien gebeuren. En ook bij mij. En toen heb ik moeten leren dat ik Jezus de ruimte moet geven in mijn leven. Om zijn leven door mij heen te leven. Om de mensen te zien met ogen van barmhartigheid. Als Jezus door mij heen leeft, dan ga ik heel anders naar de mensen kijken. Heel anders. Dan zie ik iets totaal anders gebeuren. Ik werd eens een keer benaderd door een man die geld op kwam halen nou ja, zo zeg ik het dan, voor een soort zendingsorganisatie. Het was van een kerkelijke overkoepelende organisatie. En dat geld, dan doen ze sponsoren zoeken, dat geld zetten ze op het zendingsveld in. Dat is natuurlijk supergoed. En ik was benaderd, een mailtje had ik gekregen via ons kantoor. Dat hadden ze doorgestuurd naar mij. Ze dachten, verder gaat over zending, dat moet hij maar regelen. En ik had die man gemaild van, ja hoor, is goed, kom maar langs. Die man kwam ergens een uur rijden bij ons vandaan. En die stapte uit. Man van de jaren 50, denk ik. Keurig, netjes, in donkerblauw. Zijn auto was donkerblauw. En het was een hele keurige, nette man. En hij vond mijn kantoor mooi. Ik zeg, wilt u koffie? Hij kreeg koffie. En ik zeg, nou, voordat we het over geld gaan hebben. Ik zeg, waarom doet u dit eigenlijk? Hij zegt, hoe bedoelt u? Ik zeg, nou, u gaat geld ophalen voor de zending. Maar wat is nou uw diepe drijfveer om dat te doen? Toen zegt hij tegen mij, nou, ik ben ondernemer, ik heb veel contacten en ze hebben mij gevraagd van de kerk. En ik dacht van ja, dan kan ik ook mijn steentje bijdragen. Ik zeg, nou laat ik u eens een vraag stellen. Is uw hart volkomen met hem? Hij zegt, hoe bedoelt u? Ik zeg, nou als je dadelijk hier wegrijdt en je rijdt tegen een boom en je gaat dood en je staat voor God, kun je dan voor God verschijnen? Hij zegt, nou, u stelt wel directe vragen. Ik zeg, dat klopt, maar dan kunt u een direct antwoord geven. Hij zegt, dan zit het niet goed. Ik zeg, wat doe je hier dan? Ik zeg, wat doe je hier? Ik zeg, God bouwt het huis, maar jij bent het steigerhout. Wat straks als afval de container in gaat. Dat is de situatie. Nou, het was helemaal stil. Hij zat me echt aan te kijken. Ik zeg, al ga je met een miljoen naar huis vandaag. Ik zeg, als jij geen vrede hebt met God, dan sterf je. Ik zeg, maar wat wil je? Wat wil je? Ik zeg, God biedt het je aan. Zijn zoon. Ik zeg, maar wat wil je? Nou, uiteindelijk deelde hij zijn hart met mij. Uiteindelijk deelde hij zijn diepste pijn, zijn diepste geheimen, zijn verslavingen, zijn zonden, huilend. En zijn we gaan bidden, met elkaar. Heeft hij zijn hart uitgestort naar God, waar ik bij was. Heb ik voor hem gebeden. En na een uur stond hij op en hij was zo groter als ik en sloeg hij de armen om mij heen, huilend. Hij zegt, ik ben zo dankbaar dat ik hier ben. Maar waarom keek ik met die ogen van Jezus? Ik dacht, wat doet die man hier in mijn kantoor? Hij moet een uur rijden. Hij komt hier naartoe. Ik zei, vader, waarom komt hij hier? Komt hij hier om geld op te halen? Misschien denk je van het zijn succesverhalen. Hoor ik nooit, rot op met je God en met je Jezus. Ja, tuurlijk. Tuurlijk hoor ik dat. Ik zei eens een keer tegen een man met keelkanker. Ik moest naar zijn huis kijken. Ik denk, die man die sterft dadelijk. Ik zeg, bent u gelovig? Heb u kracht uit uw geloof? Die begon 10 minuten tegen mij te schelden. En ik liet hem uitrazen en ik knikte en ik lachte naar hem. En toen zei hij na 10 minuten, hij zegt, jij wordt niet boos, hè? Ik zei, nee, tuurlijk niet. Waarom zou ik boos worden? Hij zegt, alle christenen, waar ik zo begin te schelden over God en heel die Bijbel en al die onzin, die worden boos, zeg ik niet. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, ik heb rust en vrede met God en als jij het hebt zonder God, dan doe jij het toch zonder God? Nou, hij zegt, ik heb alles behalve rust en vrede. Ik zeg, nou, dat is het verschil tussen jou en mij. Dat is het grote verschil. Dat ik rust en vrede heb met God en jij geen rust en vrede hebt zonder God. Misschien denk je van ja, als makelaar kom je natuurlijk mensen tegen, dan loopt het allemaal lekker. Maar ik zit thuis of ik zit op een plekje, daar komt niemand. Dus ik zou niet weten met wie ik het erover moet hebben. Het is verslagen nutteloos wat ik doe. Nou, dan wil ik je nog even bemoedigen. Je kent waarschijnlijk het verhaal wel uit 2 Koningen 5. Lees maar even mee. En dat gaat over Naaman. En we gaan dat stuk nu natuurlijk niet behandelen. Maar Naaman, jullie kennen het verhaal. Naaman, een Syrische hoofdman. En die Syriërs die deden rooftochten door Israël. En op een van die rooftochten hadden ze een klein Joods meisje meegenomen. En dat Joodse meisje werd slaaf in het huis van die legerbevelhebber. Van die officier. Van de baas van het leger. En dat meisje zat dus bij degene die de veroorzaker was van haar diepste pijn. Want waarschijnlijk leefden haar ouders niet meer. Dat denk ik tenminste. Zij leefde in gevangenschap. De vrijheid was haar ontnomen. Het was een jong meisje in een ander land. Dramatische omstandigheden. Hoe moet je in zo'n situatie getuigen dat God de Almachtige jouw Heer is? Zou toch lachwekkend zijn? En toch doet ze het. Want die Naaman, die wordt melaats. Die wordt ziek. Ongeneeslijk ziek. En dan getuigt ze. En dan zegt ze in vers 3 tegen haar meesteres: och was mijn Heer maar bij de profeet die in Samaria is, daar zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Zo sterk is haar geloof. Wat een risico nam ze. Want wat was er gebeurd als die Naaman daar naartoe was gegaan en hij was niet genezen? Ze nam grote risico's, maar ze wist het zeker. En ze getuigde van de Almachtige God. Zij wist, hij is met mij, hij staat achter mij. Zij getuigde van een relatie met God. De omstandigheden zijn dramatisch. Maar toch getuigde ze van haar Heer. Zij getuigt ook van vergevingsgezindheid. Zij kijkt met ogen van Jezus naar haar Heer. Die verantwoordelijk is voor haar situatie. Dat is wat er gebeurt. Hij is God, de Almachtige, en hij is met je. Als jouw hart volkomen is met hem, dan is het ongekend wat met je is. De opstandingskracht van Jezus is in ons werkzaam. Staat er in Efeze 3 vers 20. De kracht waarmee Jezus is opgewekt. Jezus was echt dood, hè? Hij was dood, hij was gestorven, hij lag in het graf. En hij kwam tot leven door de kracht van de Geest van God. Die wekte hem op. Die kracht, dynamis staat er volgens mij. Dat is, daar komt het woord dynamiet vandaan. Nou, wat doen we met dynamiet? Deuren openen die eigenlijk niet open kunnen. Rotsen breken die eigenlijk niet te breken zijn. Dat is de kracht van God. Ik heb deuren open zien gaan die echt potdicht zaten. Ik kwam pas nog bij een man. Hij zegt, ik stapte bij hem binnen voor zijn huis. Ik ga ook zijn huis nu verkopen. Hij zegt, wil je eerst een kop koffie of wil je eerst rondkijken? Ik zeg, nee, doe maar koffie. Hij zegt, of heb je haast? Dat zei hij. Ik zeg, nee, ik heb geen haast. Sinds ik Jezus heb leren kennen, ben ik helemaal in de rust. Hij zegt, wat zeg je nou? Ik zeg, nou, sinds ik met God in contact ben, ben ik in de rust. Hij zegt, als je er iets over vertelt, als het persoonlijk is, moet je dat niet doen hoor. Hij zegt, maar als je iets waarvan wil vertellen, ik zeg, ja, dat wil ik best wel doen. En toen heb ik daar in de keuken bij hem staan te vertellen over de grootheid van God. Hij staat zo te kijken, hij zegt, Henk-Jan, ik ben wetenschapper. Als iemand praat over God of de Bijbel, dan zeg ik, joh, schuim maar uit met die onzin. Hij zegt, maar jouw verhaal raakt mijn hart. Hij zegt, hoe kan dat? Ik zeg, ja, dat weet ik wel. Ik zeg, want jij bent geschapen om een relatie met God te hebben. En dat heb je nu niet. En God is naar jou op zoek. Die wil dat die relatie herstelt. Dat je leeft zoals God het bedoeld heeft. En daarom raakt het jouw hart. Zijn deur zat al 60 jaar dicht. Maar ik reed het terrein op en ik zei, Vader, wees me nabij. Wees me genadig in dit gesprek. Dat bad ik en zo reed ik zo het terrein op. Ik bad om de leiding van de Geest. In één keer was alles anders. Zoals dynamiet. Verwacht het niet van jezelf. Zijn juk is zacht. Zoek hem in de morgen. In oktober was het volgens mij dat wij corona hadden, zoiets. Echt ziek. Een paar weken op de bank gelegen. 0% batterij had ik nog. Zo voelde het. 40 graden koorts. Op een gegeven moment benauwd. Ik bidde, deed ik bijna niet meer. Bijbel lezen. Ik heb mijn Bijbel weken niet aangeraakt. Af en toe zei ik, Heer, uw genade is mij genoeg. Dat is het enige wat ik deed. Uw genade is mij genoeg. Maar aan het eind van die coronaperiode, toen dacht ik, ik zal toch een keer aan de gang moeten. Maar ik dacht, hoe kom ik aan nieuwe kracht? Hoe kom ik aan nieuwe energie? Waar haal ik mijn blijdschap vandaan? Ik was depressief, dat heb ik nog nooit gehad. En toen kwam de tekst uit Jesaja 40 in mijn gedachten. Wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Die zal zijn als een arend die zijn vleugels uitslaat. Nou, normaal zet ik mijn wekker om 7:00. Toen dacht ik, oké, dat is het. Mijn wekker gaat naar 6:00. Want ik wil vernieuwen. Weet je hoe groot die stap voor mij is? Om naar 6:00 te gaan. Terwijl je moe bent. Maar ik dacht, als ik nieuwe kracht wil hebben, dan moet ik het van de Heere verwachten. Dus ik dacht, ik ga terug naar 6:00. Ik zeg, Heer, wees me genade. Geef me de kracht om uit bed te komen. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. En ik was een week later, was ik alweer aan het hardlopen. Een week later. En ik was echt ziek. Maar ik ervaarde, ik werd zo bemoedigd vanuit Filippenzen. Uit die brief, het raakte zo mijn hart. Mijn geest werd vernieuwd. Mijn lichamelijke kracht werd vernieuwd. Ik werd gewoon helemaal hersteld, dat voelde ik. Gods woord is een realiteit. En als je vol bent van hem, dan loopt het alle kanten uit. Dan gaat het als vanzelf. Wandel voor zijn aangezicht en wees oprecht. Zijn juk is zacht. Ik heb nog een lied als afsluiting, een luisterlied van Ellie en Rickert. Mijn juk is zacht. Misschien kunnen we die draaien.
Ik ben je schil en ik ben je kracht. En ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gewicht. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik maak je los van alles wat je wilt. Geef jou het kleed van een koningskind. En ik stel je hoog op de troon. In mijn koninkrijk van licht, van mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom dan bij mij, nu is de tijd. Spreid nu je vleugels uit en dans met mij. Zing en wees blij, hier ben je vrij. Hier is je heil en je heerlijkheid. Want ik deel je uit. Open elke pijn en heel de weg zal ik bij je zijn. En ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk ver gezicht. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En is het donker om je heen, ik breng je in het licht. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus heb je hoofd nu omhoog. Hou je hoofd op mijn gericht, van mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gericht, van mijn juk is zacht en mijn last is licht. La 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 la.
In 2014, één week voordat ik tot volledige overgave kwam, toen bad ik tot God en toen zei ik, Heere God, als u mij verlost, wilt u dan zoveel liefde in mijn hart uitstorten dat ik nooit meer één seconde hoef te twijfelen. En God heeft dat gebed verhoord. De vreugde en de blijdschap die mijn hart binnenstroomde was zo sterk, dat ik na een week of twee tegen God heb gezegd, stop, want ik sterf van geluk. Ik kon het gewoon niet meer aan. En in de auto spraken wij er nog over dat Mozes zei, Heere, toon mij uw glorie. En dat God zei van, als ik dat doe, dan zul je sterven. En wij, je merkt dat God steeds meer laat zien van zijn glorie als je met hem leeft. Als hij ons dat in één keer laat zien, zouden we sterven. Zo goed is hij. Hij gaf zijn zoon. Dat kunnen we toch niet begrijpen? Voor een ieder van ons. Hij wil niet dat er één mens verloren gaat. Hij heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Je ontwaakt. Wat moet ik dan doen? Als je Jezus niet kent, je verootmoedigen voor hem. Je knieën buigen en zeggen, Heer, ik kan het niet meer. Ik doe het niet meer. Hier is mijn leven. Alles wat ik gedaan heb is verkeerd. Maar ik weet dat u gestorven bent voor een goddeloze, voor een zondaar. Ik beleid dat ik zondig ben, maar ik wil u aanvaarden. Als mijn redder, als mijn Heer. Dat is het enige. Dat is echt het enige. Geef je leven over als je dat nog niet hebt gedaan. En als je zegt, ik leef al met hem, maar ik mis het vuur. Dan zet je je wekker na 6 uur. Ja, sorry, het ruimt, maar dat was niet... Maar ja, dat is het gewoon. Dat is het geheim. Waar komt dit nou weer vandaan? Onthoud het wel, hè. Dat is het geheim. Zoek hem in de morgen. Ja, maar ik moet om 5 uur naar mijn werk. Dan zet je hem om 4:30. Dat doet mijn zoon van 23 ook. En vanaf het moment dat hij dat deed, zag ik dat hij vol werd van hem. Dan ga je eerder naar bed. Dan ga je om 9 uur naar bed. Maar zoek hem. Neem je tijd. Ontwikkel die relatie met hem. Hij gaat steeds meer tot je spreken. Hij vouwt als het ware die geheimenissen open door zijn woord. En bid om vrijheid. Zeg gewoon, Heer, maak me vrij. Ik wil gewoon getuigen van u, maar ik durf het misschien niet, maar zet me vrij. Zet me vrij, zet me vrij. Dat gaat hij echt doen, hoor. Dat gaat hij echt doen. Goed, ik zal nog bidden. Hemelse Vader, trouwe God, wij aanbidden u en wij prijzen uw grote naam. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de Almachtige. O God, we kunnen helemaal niet eens begrijpen hoe groot dat u bent. Maar 1 ding weten we wel, Heer, als we naar de schepping kijken. En nu wordt het weer voorjaar en al die, dat nieuwe blad wat er komt in die bloesem. En alle die, wat we ruiken in de natuur, Heer, het is de grootheid van u. En Heer, dat u door uw Zoon, de Heer Jezus, de relatie wil herstellen met ons. Heer, het is een leugen als wij denken dat we te veel gezondigd hebben. Want Heer Jezus, u betaalde de prijs. Heer, het is een leugen als we denken dat we niet tot u mogen komen. Die verloren zoon, hij had zo gezondigd en hij ging terug en hij beleed. Ik heb gezondigd tegen uw vader en tegen God. Maak me maar een van uw dagloners. En wat zei u, Heer? Nee, joh, je krijgt een nieuwe jas, een nieuwe schoenen en we gaan feest vieren. Heer, het past niet in ons religieuze denken. Maar genade is genade. We mogen komen zoals we zijn, Heer, naar u. En ik dank u, Vader, dat u ons niet laat zoals we zijn. U gaat ons veranderen naar het beeld van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Heer, u weet wat in ons hart leeft. U kent ons. Maak openbaar, Vader, met de kracht van uw geest wat niet van u is en wat uit de weg geruimd moet worden. Dat bid ik voor een ieder op dit moment. Vader, ik bid om uw Heilige Geest. Openbaar het, Vader. Als de zon is in ons leven, openbaar het, Vader, op dit moment. En ik bid, Heer, dat we het vanavond op zullen ruimen, want zonde maakt scheiding tussen u en tussen ons. Vader, ik bid u ook, als er nog mensen zijn die niet in een volkomen overgave leven, dat vanavond het moment zal zijn dat zij of hij zijn leven als een welgevallig offer op het altaar zal leggen en zal zeggen, Heer Jezus, gaat u het maar doen in mijn leven. Heer, neem alle ja-maars weg, Vader, vanavond met uw Heilige Geest. Er zijn geen ja-maars. Kom tot Jezus. Er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert tot u. Blijdschap voor het aangezicht van de engelen. Blijdschap, Heere God, bij u. Als wij uw Zoon aanvaarden. Dat is het grootste wat we kunnen doen naar u toe. Uw Zoon aanvaarden. Heer Jezus, wat bent u diep gegaan. U was ook mens. Als het kan, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Dat zei u. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, ik dank u voor uw gehoorzaamheid. Ik dank u dat u uw leven gaf van het kruis voor ons. En dan bid ik, Heer, dat ik mijn leven zal geven voor u, Heer. En niet meer voor mezelf zal leven. Vader, ik heb 40 jaar verkwanseld. Het is mijn verlangen dat ik nog 40 jaar mag leven tot de eer en glorie van uw grote naam. U bent het zo waard, Heer. U bent het zo waard om te ontvangen alle lof en alle eer en alle aanbidding. Doe uw werk vanavond, Heer, met uw Heilige Geest. Dat we zonder compromis u zullen gaan dienen. En dat u zichtbaar wordt in onze levens. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.